Onze hulp en onze verwachting is in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 119 vers 32. 119 vers 32. Lezing vanavond is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk 2 Timotheus 1. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 25. Psalm 25 vers 2. We lezen dus 2 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God wien ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet het getuigenis van onze Heere en van mij, die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat alle die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Phygellus en Hermogenes. Doch de Heere geeft het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastiglijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geeft hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst, is uit het zojuist gelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 1, en daarvan het eerste gedeelte van het laatste vers. 2 Timotheus 1, vers 18a. De Heere geve hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in die dag. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen bidden. In uw trouw en goedheid hebt u ons weer gespaard, Heren, en we mogen opnieuw samenkomen en opnieuw uw woord openen en onderzoeken. Wij mogen u erkennen dat gij ons deze gelegenheid, deze nieuwe gelegenheid schenkt om te overdenken wat u tot ons te zeggen hebt. Gij spreekt in uw woord, o God. We mogen geloven en belijden dat de Bijbel het onfeilbare woord van de Heere is. En dat het het door de Heilige Geest geïnspireerde getuigenis is. Dat zeker is, dat waar is. En waar een mens ook waarlijk in lezen kan. Datgene wat van hem gezegd wordt en wat van God gezegd wordt. Heren, en degene die dat woord gelooft, die bouwt op geen zandgrond. Degene die het geloof, die het woord aanneemt en die daarvoor buigt, die mag inderdaad ook weten dat hij de waarheid aanneemt. Maar heren, het is niet alleen nodig dat wij dat woord verstandelijk toestemmen, dat wij het ermee eens zijn. Het is niet voldoende als wij van dat woord niets afdoen, als we uit dat woord niets weglaten. Maar het is ook nodig dat dat woord in ons hart een plaats krijgt. Dat dat woord zijn kracht gaat betonen in ons leven. Het is niet alleen voor ons nodig dat wij het woord lezen. Het woord moet ook ons gaan lezen. In andere woorden, wij moeten onszelf leren zien en leren kennen in het licht van uw woord. Als nooddruftigen en ellendigen, als armen en behoeftigen, als zondaren. Opdat we zo ook leren zien dat in Christus Jezus de weg der ontkoming ontsloten is. En dat in hem alles te verkrijgen is voor tijd en eeuwigheid. Heere, wilt gij dan zelf uw woord gebruiken? Wilt gij, o Heilige Geest, het gebruiken om ons datgene te leren en in die dingen te onderwijzen die wij moeten kennen op reis naar de eeuwigheid? Want in die ernst zijn wij vanavond weer samengekomen, heren. Of we dat beseffen of niet, maar wij als tijdelijke, sterfelijke, vergankelijke mensen, we zijn op reis naar de levens, naar het levenseinde. We zijn onderweg naar de dood en naar de rechterstoel en naar de dag van uw wederkomst en naar de eeuwigheid. Heren, dat zijn ernstige dingen. En onderweg naar de eeuwigheid doet u ons vanavond nog weer een ogenblik stilstaan bij het getuigenis van uw genade. Wij wandelen op een weg naar de eeuwigheid, maar op die weg gaan we niet zonder het woord. Dat woord is er steeds weer. Dat woord met zijn vermaningen en met zijn onderwijzingen, met zijn vertroostingen, maar ook met zijn waarschuwingen, dat woord dat ons vertelt wie het zijn die naar de eeuwigheid reizen, maar dat woord dat ons ook vertelt wie straks aan het eind van die reis ontmoet moet worden, de rechter van hemel en aarde. En heren, onderweg naar die rechterstoel komt u ons ook te spreken van de genade die in Christus is, van uw barmhartigheid. Ach, wij bidden van u, doe ons er waarlijk bij stilstaan. Geef dat wij er iets van doorleven en beseffen, heren, dat wij mensen zijn met een eeuwige bestemming. Zij het dan dat die bestemming niet op aarde is, maar elders. Niettemin, wij zullen nooit meer uit het bestaan weg kunnen gaan. Ons leven dat eens een begin had, heeft in dat opzicht nooit meer een einde. Wel een einde wat het aardse leven betreft, maar niet een einde wat de ziel betreft. Heren, we bestaan altijd. En uw woord tekent het ons dat er maar twee mogelijkheden zijn. Het zal zijn een eeuwig wel, of, als het dat niet is, een eeuwig wee. Eeuwig leven of eeuwig ondergaan, eeuwig met de Heere zijn of eeuwig zonder de Heere zijn. Heere, dat komt straks voor een ieder onzer, het een of het ander. Het wordt werkelijkheid op die dag waar ook onze tekst van spreekt. Heere, wij smeken u, geef dat wij met deze dingen leren rekenen. En dat het ons er allen om te doen mag zijn, voor het eerst of bij vernieuwing, om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Genadige ontfermer, heilig dan uw woord aan ons hart. Wilt gij het zelf tot zegen stellen, dat is iets wat buiten ons bereik ligt, heren. Ach, wij ons eigen hart ligt zelfs buiten ons eigen bereik. Wij kunnen ons hart niet openen. Wij kunnen het niet veranderen. We kunnen ons hart niet ontsluiten en ontvankelijk maken voor uw woord. Het wacht al op u. Het ziet alles op u, heren, want gij moet ook in dit opzicht uw hand openen en doen naar uw welbehagen alles wat nodig is. Open onze ogen, ontsluit ons hart. Heren, geef ons oren om te horen, geef ons een hart om op te merken. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Geef ons een mond om te spreken, geef ons oren om te horen. Heren, geef ons alles wat nodig is, opdat wij een gezegende uren mogen ontvangen. En opdat we het in dit uur mogen ondervinden dat de Heere zelf in ons midden is. Wees dan in ons midden, Heere. Doe uw woord waar worden. Wat gij zelf, o Heere Jezus, gesproken hebt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Heere, wat zou het een voorrecht zijn, inderdaad, een onverdiend voorrecht, maar met minder kunnen we niet toe. Heren, we hebben u zelf nodig en uw genadig werk, het werk van uw geest. Als dat ons onthouden wordt, dan is ons samen zijn te vergeefs. Heren, daarom wilt gij komen en wilt gij uw zegen schenken en ons, hoewel we onwaardigen zijn, toch met uw zegen straks naar huis laten gaan. Vergeef daartoe ook al onze zonden en scheld ons kwijt alles wat wij tegen u misdreven hebben. En er is zoveel, Heere, in ons leven wat ons schuldig stelt en onrein maakt. Er is zoveel waardoor wij niet voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan en waardoor vrees en verschrikking eigenlijk ons hart moet vervullen, ook in het naderen tot u. Maar wilt gij verzoening doen? En wilt gij, o Heere Jezus, uw bloed over ons brengen tot redding, tot reiniging en zo ook tot eeuwige behoudenis? Ja, wilt gij gedachten des vredes denken en niet des kwaads? Zegen alle die niet hier konden zijn. Ook nu dragen we ze weer aan u op, Heere. Zij die door uw hand bezocht zijn met tegenspoeden, met ziekte, met moeiten. Heere, we denken aan hen en wij bidden van u of gij ook aan hen wilt gedenken en of gij hen wilt bezoeken met uw heil en met uw goedertierenheid. Denk aan hen die oud geworden zijn, aan hen die eenzaam zijn. Heere, wilt gij uw genade betonen en uw zegen nog aan hen openbaren en geef dat ook in de ouderdom bij het vallen van de avond van dit leven, het licht van uw genade hun pad, hun levenspad bestralen mag. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, het is nog mogelijk in vele landen en op vele plaatsen uw woord te verkondigen. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat de tijden in dat opzicht ook zullen veranderen. Maar nu, Heere, nu zijn er nog deuren die openstaan. En nu wordt het in vele plaatsen nog niet verhinderd het evangelie te verkondigen. O, wilt gij uw kerk getrouw maken om daar gebruik van te maken, Heren, en om de dagen ook in dat opzicht uit te kopen en om zo ook het zaad van het evangelie te zaaien aan alle wateren en om zo de boodschap van vrije genade vrijelijk te verkondigen, opdat velen het mogen horen en opdat velen door uw geest geleid ook mogen komen tot een waarachtig geloof in uw getuigenis. Trek gij dan met uw onweerstaanbare kracht, Heere, velen uit het rijk van Satan en van onder de heerschappij der zonde vandaan en breng ze tot u en tot de kennis van uw wegen. Zegen uw kerk, sterk uw volk ook in de strijd des geloofs. Heere, maak hen getrouw om staande te blijven. Geef hen kracht om alles verricht hebbende inderdaad ook te staan, zelfs in de boze dag, in de dag der bezoeking, in de dag der beproeving, in de dag waarin de vorst der duisternis zich sterk maakt om het werk des Heren te verstoren en het huis Gods af te breken. Heren, Wapen uw kerk en sterk uw volk en geef hen de bediening des geestes. Ook het oordeel, ook het vermogen om de geesten te beproeven en te onderscheiden. En geef hen zo, Heere, ook alles wat ze nodig hebben om te midden van zoveel verwarring en zoveel dat op het evangelie lijkt, maar het niet is, toch te bewaren dat pand dat gij eenmaal hebt toebetrouwd. Heere, wees gij met allen die vervolgd worden en die verdrukt worden ter wille van het evangelie. Ach, er zijn er ook in onze tijd zoveel die lijden, die het kruis dragen, de kerk onder het kruis, de kerk die de weg moet gaan van lijden en van zware beproeving. Heere, wilt gij dat deel van uw kerk ook gedenken en wilt gij ze in uw gunst staande houden? Ja, wilt gij hen genade geven waardoor ze getrouw gemaakt worden om ook onder de verschrikkingen van de vervolgingen toch u de Heere te belijden? En laat het op een wijze die gij werkt, een wondere wijze. Laat het op een wijze die alleen in uw macht en in uw raad bestaat, toch ook zo zijn, Heere, dat in die delen van de wereld waar men alles op alles zet om de kerk te vernietigen en uw volk te verstrooien, dat ook daar toch het evangelie voorspoedig mogen voortgaan en dat ook daar toch nog bekeringen mogen plaatsvinden en uw kerk zou worden uitgebreid en uw koninkrijk mogen worden vermeerderd. Heere, wij leggen onze noden en de noden van uw kerk aan u de Heere voor en wij bidden u, denk aan ons en wilt gij ons nog genadig verhoring schenken. Ja, wilt gij nog geven wat wij van u bidden, hoewel we het bidden als zondige mensen. Schenk het ons echter om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 68, het eerste en tweede vers. Onze tekst is uit de laatste brief die de apostel Paulus geschreven heeft. Hij heeft heel wat brieven geschreven, maar dit is van al die brieven de laatste. Een van de zogenaamde gevangenschapsbrieven, geschreven tijdens de tweede gevangenschap van de apostel. Er zijn twee perioden in zijn leven geweest dat hij in Rome gevangen gezeten heeft. De eerste was zijn gevangenschap nog wel draaglijk, maar bij de tweede was zijn gevangenschap veel ernstiger. En toen werden hem ook allerlei voorrechten die hem bij de eerste gevangenschap nog gegeven waren onthouden. En toen zat de apostel opgesloten in een donkere kerker en hij weet dat hij er niet meer uit zal komen. Hij weet dat hij niet meer bevrijd zal worden. Hij zegt het in het laatste hoofdstuk van deze brief, dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. Hij weet dat de tijd nadert dat hij als een misdadiger terechtgesteld zal worden, slachtoffer van de vervolgingswoede van de beruchte keizer Nero, die er alles op gezet heeft om de christenen uit zijn rijk te vernietigen. En Paulus zal ook slachtoffer zijn van die vervolgingswoede van de keizer. Hij weet dat. Maar ondanks dat hij in zulke moeilijke omstandigheden verkeert, in een koude, kille, donkere kerker, heeft hij over de Heere niets te klagen. Hij kan zeggen en schrijven aan Timotheus dat de Heere het hem aan geen ding heeft doen ontbreken. Toen hij voor zijn rechter stond, toen heeft de Heere hem bijgestaan. Toen heeft de Heere hem ook in dat uur kracht en hulp gegeven. Ja, de Heere heeft hem meer dan overvloedig geschonken, ook in zijn ellendige omstandigheden. Maar waar de apostel wel bedroefd over is, dat is over de ontrouw van mensen. Als u de tweede brief aan Timotheus doorleest, dan komt u nogal wat ontrouwe mensen tegen. Sla maar eens op het vierde hoofdstuk. Daar spreekt de apostel over zijn verantwoording in vers 16. Zijn verantwoording voor de keizerlijke rechtbank. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar zij hebben mij allen verlaten. Hij heeft daar helemaal alleen gestaan. En er was niemand die voldoende moed had om de apostel voor die rechtbank te verdedigen. O, het heeft Paulus achteraf bezien aan niets ontbroken, want hij zegt in vers 17, de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd enzovoort. Maar als het van mensen afhankelijk zou zijn geweest, dan was Paulus' zaak verloren geweest. Want van niemand kreeg hij enige steun. En dat is ongetwijfeld voor de apostel een pijnlijke ervaring geweest. Zoals het ook een pijnlijke ervaring is geweest, en daar schrijft hij ook in het vierde hoofdstuk over, in het tiende vers, dat Demas hem verlaten had. En vooral als hij het motief van Demas nog eens een keer in zijn herinnering roept. Demas had de tegenwoordige wereld weer lief gekregen, terwijl Paulus toch juist zozeer aan Demas verbonden was geweest. Hij spreekt met ere van Demas in andere brieven. Maar nu, terwijl hij zelf gevangen zit, terwijl de kerk vervolgd wordt, terwijl de nood groot wordt, moet Paulus het ondervinden dat Demas weggelopen is en dat zijn hart weer naar de wereld is getrokken. Het is voor de apostel een teleurstelling, een bittere ervaring geweest, om te ontdekken dat deze Demas ontrouw was en dat hij slechts geloofde voor een tijd. En dat is ook weer niet de enige die de kerk, die de dienst des Heren verzaakt heeft. In het eerste hoofdstuk wat we met elkaar gelezen hebben, schrijft de apostel iets dergelijks in het 15e vers. Gij weet, zegt hij tot Timotheus, gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Phygellus en Hermogenes. En nu weten we de motieven van deze mensen niet. Maar het resultaat is dat Paulus ook door hen in de steek gelaten is. Ziet u wel, Paulus heeft nog in zijn oude dag, terwijl zijn einde nabij is en terwijl hij van zijn vrijheid beroofd is, heel wat ontrouw van de kant van mensen moeten ondervinden. En hoe is het bewaarheid geworden in het leven van deze apostel, dat hij ook zijn vertrouwen niet op mensen moet stellen. Want daar vinden we geen heil bij. Ook al hebben we mensen op het oog op wie we dachten dat we konden rekenen, dan blijkt het in de praktijk menigmaal dat ze teleurstellen en dat ze ons in de steek laten als het erop aankomt. Zijn er dan geen getrouwen in de landen meer? Is er dan niemand meer die de apostel bijstaat? Jawel, jawel, God in zijn gunst laat ook in Paulus leven het ondervinden dat de Heere toch nog ook mensen geeft aan anderen. Opdat ook door middel van de dienst van mensen we verkwikt zouden worden. Demas heeft Paulus verlaten, maar er is er nog één bij hem gebleven. Kom weer even naar het vierde hoofdstuk, het elfde vers. Lucas is alleen met mij. Er was er nog één bij Paulus, die hem niet in de steek liet. Die hem broederlijke liefde bewees. Lucas. En wat is daar Gods voorzienigheid wijs in. Want deze apostel had niet alleen behoefte aan een medemens, aan een broeder, met wie hij kon spreken van hart tot hart over de dienst des Heren, met wie hij de zorgen kon delen ook voor de gemeenten des Heren, om samen in de gebeden de last te dragen van de vervolgde kerk. Maar deze apostel had met zijn vele zwakheden en gebreken ook medische verzorging nodig. En de Heren beschikt het juist zo dat degene die bij Paulus blijft, ook de medicijnmeester, de arts Lucas is, die Paulus kan helpen ook in de zwakheden van zijn lichaam. En deze Lucas is dan ook weer niet de enige, en nu kom ik bij onze tekst. Want er is er nog een die Paulus getrouw gebleven is, die zich om Paulus niet heeft geschaamd, die zich er ook niet voor heeft geschaamd dat hij de vriend en broeder is van een gevangene, van een verachte, van iemand die als een misdadiger behandeld wordt. Hij is Onesiphorus. En van hem wordt gesproken in onze tekst en in de teksten, in de versen die eraan vooraf gaan. Wie was die Onesiphorus? Het was iemand die uit de stad Efeze kwam. Dat blijkt wel uit het laatste gedeelte van vers 18, waar Paulus aan Timotheus schrijft, en hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Toen de apostel 3 jaar lang in Efeze arbeidde, en toen heeft hij deze man leren kennen. En toen heeft hij hem als een getrouw discipel leren kennen. Toen heeft deze Onesiphorus Paulus gediend. Ik ga er niet over uitweiden hoe die dat gedaan heeft, dat is van minder belang. Maar de apostel weet zich nog goed te herinneren, en Timotheus, die op het moment waarop Paulus deze brief schrijft in Efeze is, weet het zich ook goed te herinneren dat Onesiphorus een getrouwe dienaar van Paulus is geweest, die hem in alle dingen met raad en daad heeft bijgestaan. Mogelijk, wie zal het zeggen, is deze man een van de ouderlingen van Efeze geweest. En als dat zo is, dan is het ook niet onwaarschijnlijk dat hij erbij geweest is toen de apostel afscheid nam van de ouderlingen van Efeze. Toen hij op weg was naar Jeruzalem, en Paulus had in zekere zin haast, daarom kon hij zelf niet naar Efeze toe, want dan zou hij te veel tijd kwijtraken. Vandaar dat hij een bericht gestuurd had naar Efeze en gevraagd had aan de ouderlingen of zij wilden komen naar het eilandje Mileten, want daar wilde Paulus dan afscheid van hen nemen. En dat is een ontroerende gebeurtenis geworden. Want de apostel heeft daar verklaard, en u leest het in Handelingen 20, hoe hij gepredikt, hoe hij gearbeid heeft in Efeze. En ze zijn er zelf getuigen van geweest dat hij niets achtergehouden heeft, maar dat hij ze de volle raad Gods verkondigd heeft. Maar, zo voegt de apostel eraan toe, nu komt het uur van afscheid. En het is een afscheid voor goed. Zo heeft Paulus hen gezegd. Hij heeft ze verteld dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. En vooral die boodschap heeft hun hart met ontroering vervuld. En zo lezen we in Handelingen 20, ze zijn hem om de hals gevallen. En ze hebben geweend, juist vanwege het feit dat het een afscheid voor altijd was. Wie weet deze man Onesiphorus is daar mogelijk ook bij geweest. Maar hoe dat ook zij, dit is zeker. Bij alles wat dan verder onzeker is uit het leven van deze discipel, dit is zeker dat hij een sterke band aan de apostel Paulus heeft gehad. Een sterke band, en waar blijkt dat uit? Wel, dat blijkt hieruit dat deze man uit Efeze naar Rome gereisd is. Dat vinden wij weer in de buurt van onze tekst in vers 17. Hij is naar Rome gekomen. Waarom? Wie zal het zeggen? Misschien moest hij daar zaken doen. Als hij een zakenman geweest is bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk dat hij de reis naar Rome gemaakt heeft met geen ander doel dan de apostel te bezoeken. Dat kan ook. Dat hij helemaal van Efeze naar Rome gereisd is. En dat was in die tijd, het is nog een hele afstand, maar zeker in die tijd een hele afstand. Met veel ongemak en veel moeite onderweg. Maar dat hij helemaal van Efeze naar Rome gegaan is vanwege die band die er lag tussen hem en de apostel. En toen hij in Rome kwam, toen heeft hij Paulus zeer naastiglijk gezocht. En heeft hem gevonden, zo zegt vers 17. Zeer naastiglijk heeft hij hem gezocht. En natuurlijk was dat nodig. Want Rome was een geweldige stad. Hij wist dat Paulus in de gevangenis zat, maar in welke? Er zullen er wel meer dan één geweest zijn in die tijd, waar niet alleen misdadigers en boeven van allerlei soort zaten opgesloten, maar ook vele christenen in die dagen van de christenvervolging. En zo heeft Onesiphorus lang moeten zoeken, naastig moeten zoeken. Hij kon niet zomaar naar het adres gaan dat ze hem in Efeze meegegeven hadden, waar hij zeker was dat de apostel te vinden zou zijn. Hij moest in zo'n grote stad zoeken, alsof hij moest zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar tenslotte heeft hij Paulus gevonden. Dat is niet ongevaarlijk geweest. Het heeft hem niet alleen veel tijd en inspanning gekost, en dat zien we uitgedrukt in het woordje naastiglijk, maar het was ook niet ongevaarlijk. Hoe kwam het, ik kom nog even terug op wat ik zo pas al gezegd heb, hoe kwam het toch dat Phygellus en Hermogenes en Demas en nog vele anderen Paulus verlaten hadden? Hoe kwam het dat er, toen Paulus zich moest verantwoorden, niemand bij hem was? Dat is ook weer niet zo verwonderlijk. Dat is niet zo verwonderlijk als we letten op de omstandigheden, de tijdsomstandigheden. Want het was gevaarlijk. Het was gevaarlijk voor iemand die de naam des Heren beleed. Het was gevaarlijk om ervoor uit te komen dat er een relatie bestond met de apostel. Dat kon tot gevolg hebben dat je zelf ook gearresteerd en gevangen gezet werd, en misschien ook wel ter dood veroordeeld. Het was immers de tijd van vervolgingen van de belijders van de Heere Jezus. En daarom wat Onesiphorus in Rome deed, dat was niet ongevaarlijk. Hier informeerde hij of men ook wist van het bestaan van Paulus. Daar vroeg hij of men ook gehoord had van Paulus en waar hij hem ooit misschien zou kunnen vinden. En als hij bij een gevangenis aankwam waar de apostel mogelijk zou zijn opgesloten en hij informatie trachtte in te winnen, dan was dat telkens weer met het risico van zijn eigen leven. Men zou hem ook kunnen oppakken en opsluiten. Maar hij heeft zich, zegt de apostel, voor Paulus niet geschaamd. En hij heeft zich ook voor de gevangenschap en voor de ketenen van Paulus niet geschaamd. En tenslotte heeft de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt en hij heeft Paulus gevonden. We weten niet wat daar toen gebeurd is toen hij binnengelaten werd in de cel van de apostel. We weten wel wat Paulus zelf zegt, dat hij hem verkwikt heeft. En niet maar één keer, maar dikmaals. Kennelijk heeft hij hem heel wat keren opgezocht. En heeft de Heere het hart van Paulus' bewakers geneigd. Zodat ze Onesiphorus toestemming gaven om de apostel te bezoeken. En dat is keer op keer een verkwikking geweest voor Paulus. De apostel is daar dankbaar voor geweest. Te midden van de pijnlijke ervaringen van de ontrouw van anderen, ondervindt hij de trouw van deze broeder. Ja, de apostel is daardoor verkwikt geweest, zei ik. Want dat kan soms een verkwikking zijn. Als wij in de omstandigheden waarin we verkeren, anderen ontmoeten die als door de Heere gezonden tot ons komen en met wie we ons één weten, verbonden in hetzelfde waarachtige geloof en met wie we kunnen spreken van hart tot hart. Dat heeft Paulus al eens eerder ondervonden. Toen hij op weg was naar Rome als een gevangene, Handelingen 28 vertelt het ons, komen de verschillende broeders uit de gemeenten langs de weg die Paulus reist hem tegemoet. En Paulus de broeders gezien hebbende greep moed. En op een andere plaats lezen we dat de Heere Paulus vertroost heeft. Hoe? O, de Heere heeft menigmaal de apostel vertroost. Menigmaal door zijn woord, door het werk van zijn geest in zijn hart. Maar er staat ook in 2 Korinthe 7 beschreven dat de Heere Paulus vertroost heeft door de komst van Titus. Door de komst van een medebroeder. Door de komst van iemand met wie de apostel kon spreken over de Heere en over de dienst des Heeren. En met wie hij de zorg kon delen voor de gemeenten die soms zo verstrooid werden en verjaagd. Het is een bemoedigende zaak. Juist ook hem in dagen van zorg en tegenslag te ontmoeten. Mensen in wie er hart de Heere heeft gewerkt en wie er komst de verkwikking is. En als Paulus aan deze dingen terugdenkt, en hij doet dat als hij deze brief schrijft aan Timotheus, dan is hij nog dankbaar voor wat de Heere hem in deze man gegeven heeft. En als hij terugziet en eraan terugdenkt, dan bidt hij deze Onesiphorus en zijn huis Gods barmhartigheid toe. In vers 16, de Heere geven het huis van Onesiphorus barmhartigheid. Paulus wenst hem dus toe. Paulus wenst het ook de vrouw van deze man en de kinderen van deze man toe, dat de Heere barmhartigheid zal bewijzen. En dat vinden we dan nogmaals in vers 18. Alleen daar krijgt het een speciale toespitsing. Daar gaat het er weer om dat Paulus hem toewenst en toebidt dat de Heere hem barmhartigheid zal geven. Maar dan voegt de apostel eraan toe, in die dag. En u leidt het geen twijfel wat de apostel met die dag bedoelt. Dat is een uitdrukking die we menigmaal tegenkomen in de schrift. En elke keer als het gaat over die dag of over de dag, dan weten we dat de dag des Heren bedoeld wordt. En dan in die zin de dag van 's Heren wederkomst. Die dag, hier in onze tekst, is ook de laatste dag, de jongste dag. De dag waarop de boeken opengaan, waarop de mensen gedagvaard worden, waarop de rechter zich zetten zal, waarop het gericht geoefend wordt, de dag die aan de geschiedenis van deze wereld een einde maakt. De dag die de eeuwigheid inluidt. De dag die voor de een eeuwig wel en voor de ander eeuwig wee zal brengen. En als Paulus aan die dag denkt en hij denkt aan Onesiphorus, dan spreekt hij voor de Heere de begeerte uit. Heere, geef aan die man dat hij in die dag barmhartigheid mag vinden. Wat denkt u? Zou dat gebed van de apostel verhoring vinden bij de Heere? Zou de Heere luisteren naar deze verzuchting van de apostel? Het antwoord dat de Heere geven zal op dat gebed van Paulus, heeft hij al gegeven. In dit opzicht is het zo waar, wat we ergens in de profeten lezen, eer zij roepen zal ik antwoorden. Want een antwoord had de Heere al gegeven voordat Paulus deze bede opzond. Welke bede? Welk antwoord? Wel, we vinden het in Matteüs 25. Daar spreekt de Heere zelf over die dag. De dag van zijn wederkomst. Daar spreekt de Heere erover dat op die dag de grote scheiding zal plaatsvinden. Schapen ter rechter, bokken ter linkerzijde. Dan valt de mensheid in twee groepen uiteen. En dan zal het gezegd worden tot degene die aan de rechterhand staan. Komt gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Want ik ben in de gevangenis geweest en gij hebt mij bezocht. En dan zullen diegenen die aan de rechterhand des Heren staan zeggen, Heren, wanneer hebben wij u in de gevangenis gezien en bezocht? En dan zal de Heere hem zeggen, voor zover gij dat aan een van de minste broederen gedaan hebt, hebt gij het aan mij gedaan. Daar ligt het antwoord al op Paulus' bede. Of Onesiphorus in die dag barmhartigheid zal verkrijgen, de Heere heeft het zelf gezegd. Hier is iemand die de Heere Jezus Christus heeft opgezocht toen hij in de gevangenis zat. En Onesiphorus zal zeggen in die dag, Heere, wanneer heb ik u bezocht in de gevangenis? En de Heere zal zeggen, voor zover gij dat aan een van mijn minste broederen gedaan hebt, toen ge het ook aan mijn broeder Paulus gedaan hebt, toen hebt ge het aan mij gedaan. Wat was dat dan, waardoor Onesiphorus gedreven werd om Paulus te bezoeken? Was dat een lust om goede werken te doen en zo zijn eigen zaligheid te verdienen? Nee. Dit was nou precies wat onze catechismus onder woorden brengt. Als de catechismus zegt dat het onmogelijk is dat degene die Christus door een waar geloof ingelijfd is, niets zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat is er al vooraf gegaan. Deze man heeft de Heere leren kennen in zijn leven. En dat heeft hem een band aan de Heere, maar ook aan het volk des Heeren. En aan de dienst des Heeren gegeven. En datgene wat hij nu doet als hij de apostel naastiglijk zoekt. En als hij hem door zijn bezoek verkwikt. Dat is een vrucht van genade in zijn leven tot openbaring gekomen. Deze man heeft leren geloven. Hij is Christus door een waar geloof ingelijfd. En dat geloof dat de Heilige Geest gewerkt heeft, dat is door de liefde aan het werk in zijn leven. Nee, Onesiphorus heeft er niets verdienstelijks in gezien in zijn reis naar Rome. Hij heeft zich er niet op laten voorstaan en hij zal het op die dag ook niet gebruiken om de Heere te bewegen tot barmhartigheid. Door tegen de Heere te zeggen, maar Heere, ik heb er de hele reis voor naar Rome voor over gehad. En ik heb uw knecht Paulus bezocht en gediend. Oh nee, zo denkt dat deze man er helemaal niet over. Hij zal behoren bij die vragers die zeggen, Heere, wanneer hebben wij dit? Wanneer hebben wij dat gedaan? Maar het was vrucht van geesteswerk in zijn leven, dat hij deze weldaad mocht bewijzen aan Gods knecht Paulus. Het was door het geloof dat hij in liefde mocht leven. Het was door het geloof dat hij vruchten der dankbaarheid mocht voortbrengen. En daarom, we kunnen er zeker van zijn, bij zijn sterven heeft deze man het in beginsel al gehoord, dat de Heere hem in zijn heerlijkheid toelaat, wat zijn ziel betreft. Maar op die dag zal hij zeker opnieuw barmhartigheid vinden, en dan zal ook tot hem gezegd worden, als hij aan de rechterhand staat, komt gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk. Paulus weet dat. Natuurlijk weet de apostel dat. Hij is goed onderlegd in de waarheid. God zo goed onderlegd dat hij er anderen in kan onderwijzen. Natuurlijk weet de apostel dat. Nu, waarom bidt hij er dan nog om? Als hij dan toch al weet dat Onesiphorus met al Gods beminden barmhartigheid zal verkrijgen in die dag. Waarom vraagt hij er dan nog om? Waarom verzucht hij dan de Heere, geven het hem? Omdat de apostel ook geleerd heeft dat Gods beloften wel vervuld worden, maar niet buiten en zonder ons gebed. De beloften zijn er, maar het behaagt de Heere om de belofte te vervullen in de weg van onze gebeden. Niet om onze gebeden of op grond van onze gebeden, maar in de weg der gebeden en ook in de weg der voorbidding. Zoals de apostel ook voor zichzelf heeft ondervonden. En omdat hij zelf weet en het meerdere malen zegt, broeders, bid voor ons, heeft hij het ook in zijn hart om voor anderen te bidden. Voor deze man en voor zoveel anderen. En zo is het wel zeker op grond van Gods eigen onfeilbaar woord dat deze man uit Efeze barmhartigheid ontvangen zal, straks als de Heere wederkomt. Maar gemeente, al weten we dat nu voor Onesiphorus en al weten we dat nu voor anderen, de vraag die vanuit onze tekst naar voren komt is, hebben wij voor onszelf ook hoop dat ons in die dag barmhartigheid geschonken zal worden? En om dat goed te beseffen, de klem, de draagwijdte van die vraag, moeten wij toch met elkaar eerst nog wat verder doordenken over wat dat dan wel voor een dag zal zijn, waar de apostel over spreekt. Er wordt onder christenen nogal eens over gepraat, over de dag van de wederkomst, maar ik ben bang dat veel van dat spreken over de dag van de wederkomst van Christus meer een poging is om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wanneer zal dat zijn? Duurt het nog lang of zijn we er nog ver vanaf? Dan dat we ons druk maken om het karakter van die dag. En het vragen naar de tijd van die dag, dat is iets wat de Heere ons juist niet wil laten doen. Dat is ijdel, want van die uren en van die dag weet niemand. En het is ook ijdel om te gaan berekenen wanneer dat mogelijk zal aanbreken. Maar wat wij moeten doen is over het karakter van die dag nadenken, want dat heeft de Heere ons wel geopenbaard. Niet speculeren over het wanneer, maar waakzaam zijn. Wat zal dat dan voor een dag zijn? Wel, de Heere maakt het ons in de eerste plaats duidelijk dat die dag de dag van Christus is, van zijn openbaring. Dan zal hij verschijnen voor het oog van alle volkeren. Dan zal de hele mensheid hem zien. Nu is hij gehoond. Nu is zijn zaak gehoond. Nu is zijn woord gelasterd. Nu is de dienst des Heeren niet in tel. Ach, er zijn velen die de naam van Christus alleen maar gebruiken om te vloeken. Zo is de naam van Christus bekend als een vloekwoord, als een stopwoord. Maar voor de rest weet men van Christus en van zijn naam niets af. Christus is gehoond. Christus' rechten zijn miskend. Wie buigt voor hem? Wie aanvaardt hem als koning der koningen en heren der heren? Wie staat erop in de volksvergaderingen van der natieën van deze wereld om voor hem te getuigen? De massa zwijgt over hem, negeert hem. Hij heeft rechten, hij zit op de troon, hij is bekleed met alle macht. De Vader heeft hem de scepter in zijn rechterhand gegeven. Hij heeft tot hem gezegd, heers. over, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Maar wie buigt voor hem? Wie? Maar dan komt straks die dag, dat is in de eerste plaats de dag van Christus. De dag van zijn verheerlijking. Dan zullen de trappen van zijn verhoging de laatste fase bereikt hebben. Dan zal hij gezien worden in al zijn majesteit en in al zijn luister, in al zijn glorie. Als hij omgeven en omringd door zijn duizenden engelen zal komen op de wolken des hemels. Dan is het onontkoombaar. Iedereen. Ook zijn bitterste vijanden, ook zij die hier op aarde altijd onverschillig gebleven zijn, ze zullen dan allen hem zien en ze zullen allen voor hem buigen en ze zullen allen moeten erkennen, hij is de Heer. En dat zal zo geweldig, zo indrukwekkend zijn. Johannes heeft er iets van gezien toen hij, en we vinden het in het eerste hoofdstuk van de Openbaring, in een visioen die verheerlijkte Christus zag. En nu was Johannes nog maar in een visioen. En Johannes was nog de apostel die Jezus lief had. Maar zelfs deze man die genade van de Heer ontvangen heeft, valt in het gezicht van die verheerlijkte majesteit als dood aan zijn voeten. Wat zal dan de vijand van Christus? Daar zal Pilatus niet meer met hem spotten. Daar zal Pilatus niet meer hoogvaardig vragen, wat is waarheid? Daar zal Judas zijn meester niet meer verkopen. Daar zullen de overpriesters en de schriftgeleerden geen gezamenlijke raad meer houden tegen hem. Daar is elke mond gestopt, want iedereen weet met wie hij daar te doen heeft. Die dag is de dag van Christus. En dan staan er geen mensen meer in onverschilligheid aan de kant. We zijn er allen bij betrokken. In de tweede plaats, het zal zijn de dag van de wederopstanding der doden. Laat de schrift ons ook dat niet duidelijk weten. Dat op die dag en bij die gelegenheid de graven opengaan. En dat dan de zee de doden die in haar zijn terug zal geven. En dat de doden weer levend zullen worden. En Johannes ziet ze staan. Het staat in het 20e hoofdstuk van de Openbaring. Hij ziet ze staan voor de troon. Al de doden. Groten, kleinen. Hij ziet ze staan voor de rechter. En dan gaan de boeken open. En dan wordt het oordeel geveld. Maar het zal een indrukwekkend gebeuren zijn. Als op die dag de dode lichamen weer zullen leven. Dat degenen die in de zee verdronken zijn terug zullen komen. Dat het stof dat vergaan, verstrooid, door de wind meegenomen is, weer teruggebracht zal worden. En dat de Heere dat lichaam opnieuw tot leven zal brengen. Het zal een indrukwekkend gebeuren zijn. Als de bazuin zal slaan en als de aartsengel zal spreken en de doden zullen opstaan. Die dag wordt dan op deze wijze ook de dag van de onthulling van alle geheimen. Want dan gaan, zei ik al, de boeken open. Nu zijn er nog veel raadselen, nu zijn er nog veel verborgenheden, die worden straks allemaal opgelost. Onrecht wordt straks recht gezet. Alle dingen die hier niet deugen, die hier krom zijn, de Heere zal het op die dag allemaal recht maken. Maar behalve dat de raadselen opgelost worden, zullen ook de geheimen geopend worden. Wat nu nog ligt te sluimeren op de bodem van uw hart. En waar u met geen mens over spreekt of spreken durft, dat zal straks geopend worden. Dat zal straks bekend worden. Want de Heere doorschouwt het hart en hij proeft de nieren. En in dat grote laatste gericht komt alles op tafel. Het mag voor ons verborgen zijn omdat we er niet aan denken willen. Het mag voor een ander verborgen zijn omdat we het verborgen zoeken te houden. Maar de Heere zal het onthullen. Zelfs de gedachten die we gedacht hebben zullen in zijn gericht betrokken worden. En dan, en ik heb er al op gezinspeeld, is dat ook de dag van de grote scheiding. Dan staan er ook uit deze gemeente, aan de ene kant en aan de andere kant. Hier nog onder hetzelfde woord, hier nog in hetzelfde gezin, hier nog op hetzelfde bed. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Hier nog en op hetzelfde werk, malende in de molen zoals de Heere Jezus zegt, of werkzaam op het veld, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Schapen en bokken gaan uit elkaar. Het woord des Heeren drijft hen uit elkaar. De Heere wijst met onfeilbare zekerheid een ieder zijn plaats aan. Aan de rechter of aan de linkerkant. En de maatstaf die de Heere daarbij bij hanteert is. En dan mag u het zeggen. Of u over de verkiezing wil spreken, dat is bijbels. Of u over het waarachtig geloof wil spreken, dat is bijbels. Of dat u wil noemen de waarachtige bekering. Liefde tot God, dat zijn de normen. En er is geen tegenstelling tussen deze. Dat zijn de normen waar de Heere ons op beoordelen zal. Is ons hart recht voor hem, of is ons hart niet recht voor hem? En dan zal tot de ene gezegd worden, kom gij gezegende mijns vaders. En tot de ander zal gezegd worden, ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Hier is het onderscheid nog niet gezien. Hier kunnen we het nog niet met onfeilbare zekerheid constateren. En daarom als de Heere straks scheiding maakt, dan zullen we ongetwijfeld ook verrast zijn. Als we aan de ene kant vinden mensen die we aan de andere kant hadden verwacht en omgekeerd. Maar niettemin, de Heere die het hart kent, hij maakt geen vergissing. Dan zal het onderscheid gezien worden tussen hem die God dient en hem die hem niet dient. En dan wordt het recht gesproken. Gemeente, en dan is er geen hoger beroep. Moet u hier voor een rechter komen? En bent u het met het vonnis niet eens? U kunt naar een hogere rechtbank. U kunt in hoger beroep. Maar als we voor de hoogste rechter van hemel en aarde gesteld zijn geweest, en als zijn mond gesproken heeft, dan is er niet een nog hogere rechter op wie wij een beroep kunnen doen. Wat deze rechter zegt, dat zegt hij tot in eeuwigheid. En zijn woord, zijn vonnis is onherroepelijk. En die hij straks dan permissie geeft om binnen te treden in het koninkrijk zijns vaders, ze zullen nimmer meer daaruit gaan. Maar die hij verwijzen zal naar het vuur dat voor de duivel bereid is. Zij zullen nooit daaruit verlost worden. En gemeente, dat is een dag waar u en ik mee te maken hebben. Nu nog niet, zegt u. Dat is nog maar hoe u het bekijkt. Nu hebben we er al mee te maken. Maar straks krijgen we er mee te maken. Het is een dag waar we allen het grootste persoonlijk belang bij hebben. Dan zal er niemand meer ongeïnteresseerd zijn. Dan zal er niemand bijstaan die als een toeschouwer de zaken in zich opneemt, om er straks als hij naar huis gaat wat over te vertellen. Want niemand gaat dan meer naar huis. En niemand heeft er meer wat over te vertellen. We zullen er bijstaan als betrokken. En we kunnen er niet over spreken alsof het ons niet aangaat. Het is de dag waarop we allen volledig erbij betrokken zullen worden. En dan is het één van twee. Eén van twee. En dat is de grote ernst van het woord van God dat over die dag spreekt. Dan zal het of vreselijke wanhoop zijn. Als we het horen, ga weg van mij. Of het zal een onuitsprekelijke vreugde zijn. Als het tot ons gezegd wordt, kom, gij gezegende mijns vaders. En wat maakt nu het verschil? En laat ik het dan toepassen aan de hand van het woord dat de apostel gebruikt in onze tekst. Wat is het verschil tussen de een en de ander? Wat wenst hij, wat bidt hij Onesiphorus toe? Dat hij van de Heere, van de rechter, barmhartigheid mag ontvangen. Daar komt het op aan. Want zonder die barmhartigheid zal het een vreselijke dag zijn. Maar met die barmhartigheid zal het een dag van louter vreugde zijn. En we hebben gezien, op grond van Gods eigen spreken voor deze man Onesiphorus, zal er barmhartigheid zijn. Omdat Paulus voor hem gebeden heeft? Nee. Omdat deze man zoveel goede werken gedaan heeft? Nee. Omdat de Heere hem heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom. En nu de vraag. Is er voor ons ook die barmhartigheid? Die is er niet voor alle mensen. Dat blijkt al uit het feit dat er schapen zijn en bokken. En voor die bokken is er geen barmhartigheid. Voor wie? Voor wie is het er dan niet? Wie staan straks aan de linkerhand? Wie? De goddelozen, alle die zonder God hebben geleefd en zonder God zijn gestorven, ja, die staan aan de linkerhand en voor hen is de barmhartigheid Gods niet. Want de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede, nu niet en straks ook niet. Maar wie horen er dan zoal bij de goddelozen? En dan heb ik het niet over de brute overtreders van Gods wet, die al Gods geboden met voeten treden en die zich van God en zijn dienst niets aantrekken. Maar onder de goddelozen horen ook alle verachters van Gods woord, alle verachters van de zaligheid die hun in het woord wordt aangeboden. Alle kerkgangers die onder het woord hebben gezeten en die zich onder het woord hebben verhard. Met allerlei argumenten buiten schot zochten te blijven. Met allerlei verontschuldigingen het evangelie toch naast zich neer hebben gelegd. Overigens hebben ze keurig geleefd. Maar hun zal toch geen barmhartigheid geschieden. Want ze hebben de dag hun bezoeking niet bekend. En toen de Heere met zijn barmhartigheid in het heden tot hen kwam, toen hebben ze die barmhartigheid niet nodig gehad. Toen hebben ze de genade Gods miskend. En toen hadden ze genoeg aan zichzelf. Zij het met hun godsdienst en hun eigen gerechtigheid erbij. Maar als ze het menen daarmee te kunnen redden, dan houdt de Heere zijn barmhartigheid in. Wie zijn het voor wie er in die dag geen barmhartigheid zijn? Vandaar, Paulus zegt van deze man Onesiphorus dat hij zich voor Paulus en voor zijn ketenen niet geschaamd heeft. Hij heeft zich voor Paulus niet geschaamd, maar hij heeft zich voor de Heere Jezus ook niet geschaamd. Maar degene die zich voor de Heere Jezus wel geschaamd hebben, en dat zegt de Heere zelf, die zich mijns en mijner woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen. En voor zulken is er geen barmhartigheid. Voor wie is er geen barmhartigheid? Voor hen die ondanks het duidelijke woord van de Heere toch geprobeerd hebben twee heren te dienen, God en de mammon, of God en een andere afgod. De Heere heeft gezegd, dat kan niet. Hij gedoogt dat niet. Maar als ons hart ondanks dat toch aan de afgoden blijft hangen, en als we toch dienaars van de wereld zijn gebleven, is er in die dag geen barmhartigheid. Geen barmhartigheid voor de mondbelijders, wier uiterlijk leven een christelijk leven was, maar wier hart zich verre van de Heere hield. De geveinsden gaan net zo goed in het eeuwige vuur als de godslasteraars en de dieven, rovers, overspelers en moordenaars. En daarom het is zo nodig om in die dag barmhartigheid te ontvangen. Denk eens in, wat staat er te gebeuren straks? Wat er hier op aarde gebeuren gaat, ik weet het niet. Hoewel er ook tekenen zijn die er duidelijk op wijzen dat het hier op aarde ook moeilijk en moeilijker kan gaan worden. En dat de oordelen ook rijp worden over onze wereld. Maar één ding is zeker, die dag komt. En die dag zal de dag zijn waarop de beslissing valt voor eeuwig. O, als we het dan zonder de barmhartigheid Gods moeten doen. Gemeente, waar moeten we verschijnen? Maar hoe is het mogelijk om dan barmhartigheid te vinden? Dat is alleen maar mogelijk als we het hier al gevonden hebben. Hier moet je het leren. Als je het daar nog moet vinden, ben je te laat. Maar hier moeten we deelachtig worden. De barmhartigheid Gods. En wat is dat dan? Het woord barmhartigheid correspondeert op het woord ellende. Nood. Barmhartigheid is iets wat God geeft aan. En zo worden ze genoemd in de schrift. Armen. Ellendigen. Nooddruftigen. Hebt u zichzelf zo leren kennen? Als een arm mens. Arm. Doordat u uw gerechtigheid kwijt bent. Arm, doordat u God kwijt bent. Arm, omdat u de vreze des Heren niet bezit. Hebt u zichzelf leren kennen als een mens die zichzelf ook niet redden en behouden kan. Die geen deugd heeft en geen verdienste. En geen enkel bezit in geestelijk opzicht. Nooddruftig hebt u dat leren kennen. We zijn het. We zijn het. Maar hebt u het onderkend in uw leven? Mensen in nood. En met zo grote nood en ellende. Dat alles wat we zelf proberen ten ene male niet in staat is om enige verandering tot stand te brengen. Hebt u dat ontdekt in uw leven? Behoeftig. Bent u bij zo'n volk gaan behoren. Doordat de Heere uw ogen geopend heeft. Heeft de Heere u laten zien wat u voor die tijd niet zag. En toen leefde u zo rustig verder. En toen dacht u, ik heb aan geen ding gebrek. Maar toen heeft de Heere gesproken, heeft hij het ook in uw leven gedaan. Gij weet niet dat ge zijt jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat ge van mij koopt. Bent u zo'n armen en ellendige geworden? Kijk, voor zulken heeft de Heere barmhartigheid. En zulke schenkt hij barmhartigheid. Nu al naar zijn eigen toezegging. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Dat is Gods eigen toezegging. En voor zulken is er de barmhartigheid Gods. Dat wil zeggen, over zo'n arme en ellendige gaat de Heere zich ontfermen. Hij buigt zich over zo iemand neer. Hij daalt tot hem af. Hij zendt zijn zoon in de diepten der ellende. Om zo'n stumperd op te rapen. Zo'n verloren kind van Adam op te zoeken. En uit de diepten op te brengen. Hij kan zichzelf niet redden. Hij zit daar in die modderige kuil. In dat slijk. Waar hij in om gaat komen als God niet ingrijpt. We kunnen proberen wat we willen. Maar daar wordt alleen maar geleerd. Eigen onmacht en onmogelijkheden. Daar wordt geleerd van ons kan het niet komen. Ik ben ellendig. arm en naakt. En vanuit die diepte klinkt de roep. Haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Maar dan wil de Heere zich ook op zo'n gebed een ontfermer betonen. Dan mag David het ondervinden dat de Heere hem ophaalt uit die kuil. Dan mag het verloren schaap het ondervinden dat de herder een hart heeft. Dat vol is van barmhartigheid. En dat vanwege de barmhartigheid die herder de 99 in de woestijn gelaten heeft. Om dat ene verlorene te zoeken. Maar zo vindt dan een arme ziel barmhartigheid hier aan deze kant van het graf. En wie dat ontvangen heeft, ach, al moet hij dan straks met bevend hart voor de rechter staan. Als hij nog weer geconfronteerd wordt met de boosheid die hem aangekleefd heeft. En als hij daar met vrees en beven moet aanhoren hoe de boeken geopend worden. En als hij denkt, oh, nu zal het een eeuwig veroordeling worden. Al staat hij daar met een schuldig hart. En ook al zou de vorst der duisternis erbij staan om hem nogmaals op zijn vuile klederen te wijzen, dan zal zo iemand die hier op aarde het voorwerp van de barmhartigheid Gods geworden is, het ook in die dag zijn, dan zal de rechter hem kennen. En dan zal de rechter het tot hem zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders. Ja, dan zal het gehoord worden van de mond, van de lippen van de rechter, dat koninkrijk, dat was u al weggelegd, van voor de grondlegging der wereld. Eeuwige blijdschap en vreugde zal dan op hun hoofden zijn. Vreselijk zal het wezen om zonder barmhartigheid Gods te sterven en voor de rechter te staan. Dan blijft ons geen andere verwachting over dan eeuwig tandengeknars. Maar als God ons die barmhartigheid geschonken heeft, en ziet u hoe belangrijk het is om geen tijd meer verloren te laten gaan, maar het te zoeken als we het niet kennen met ingespannen krachten totdat we het gevonden hebben. Doen wat Onesiphorus in Rome deed, maar hij zocht de mens, maar hij zocht hem naast de geluk en hij liet niet af. Totdat hij gevonden had, zo moeten wij zoeken naastig de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid. En niet rusten voordat we het gevonden hebben, opdat we het zo ook mogen weten dat in die dag barmhartigheid ons geschonken zal worden. Dan zal de kerk de Heer er eeuwig voor danken. Dan zal ze de grond van het weldoen zien. Dan zal ze het bekennen en beleiden. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Daarom en daarom alleen is mij nu en in die dag barmhartigheid geschied. Amen. We zingen Psalm 89, het 8e vers. O trouw en genadig en barmhartig God, aan het einde van ons samen zijn mogen wij nogmaals voor uw heilig aangezicht komen. Als mensen die van één ding maar kunnen leven en die door één ding maar kunnen behouden worden. Niet door iets van onszelf, maar door uw barmhartigheid. O Heere, wilt u ons dat doen zien? En wilt u zo uw barmhartigheid dierbaar, noodzakelijk voor ons maken? Opdat we het alle mogen beseffen, voor het eerst of opnieuw, dat we die moeten kennen. Heere, maak ons daartoe arm en ellendig in onszelf. Opdat wij het gaan verstaan dat we onszelf niet kunnen redden. Nu niet en in die dag ook niet. Maar dat we zo leren vluchten tot u. Tot u die alleen ons heil volmaken kunt. Tot u die we nodig hebben in leven en in sterven. O Heere, laat het woord dat we gehoord hebben vrucht mogen dragen. Laat het in het hart van zondaren de begeerte mogen verwekken om naastiglijk barmhartigheid te zoeken. Om het vermaan van de apostel niet alleen ter harte te nemen, maar ook in praktijk te brengen. Dat we toe zullen gaan tot de troon der genade, om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Heere, schenk vrucht op de prediking van uw woord. En laat uw boodschap die we gehoord hebben nog resultaat mogen hebben. Maar geef dat het ook verwachting mag wekken in de harten van uw volken, van uw volk en kinderen. Opdat zij mogen leren uitzien naar die dag die zeker komt. En die voor hen de dag van hun volkomen verlossing zal zijn. Heere, wat zal het wezen als daar een volk mag staan dat in zichzelf veroordeeld is. Dat in zichzelf geen rechten heeft. Dat in zichzelf van alle geboden Gods schuldig staat, dat het dan toch mag horen, komt gij gezegende mijns vaders. Wat zal het wezen, Heere, voor dat volk om dan voor eeuwig u groot te maken, door u alleen om het eeuwig welbehagen. Geef dat uw kerk er in beginsel mag naar verlangen en dat ze mag beginnen haar hoofd op te heffen, wetende dat haar verlossing genaakt. Zegen ons, Heer, ook in deze week. Sterk ons tot alle arbeid, waar gij ons ook tot arbeid roept. Bekwaam ons, maar geef ons bovenal de vreze van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen 73, het laatste vers.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.